Voor je begint met luisteren, eerst even dit. Ik ben Bas van Werf en ik maak samen met Carlo Bransen BNR's Petrolheads. Een podcast over alles wat verbrandingsmotoren heeft en vierwielen. Misschien vind je dat interessant? Je vindt BNR Petrolheads op www.bnr.nl/petrolheads en op alle bekende podcastplatforms.
Er is een anekdote bij ons in de familie van toen ik een jaar of 5 was. Het was de eerste keer dat ik Sinterklaas meemaakte. En mijn oma had me uitgelegd dat als ik lief was, er een oude man uit Spanje cadeaus voor me zou meebrengen. Wat ik natuurlijk een super logisch verhaal vond. En daarom mocht ik een verlanglijstje maken. Er stond bij mij maar één ding op. Een broertje of, nog liever, een zusje. Ik ben namelijk enig kind. En dat was hier best wel gek. Want ongeveer 90% van Nederland groeit op met tenminste één broer of zus. In China is er juist een hele generatie opgegroeid zonder broers of zussen. In 1979 besloot de overheid dat Chinezen nog maar één kind mochten krijgen. Hierdoor zijn er ongeveer 300 miljoen minder kinderen geboren. Maar de maatregel zorgt nu, bijna 40 jaar later, ook voor economische en sociale problemen. Mijn naam is Liao Wang en in deze aflevering gaan we in op de vraag: wat heeft de één-kind-politiek China opgeleverd en gekost? Ik spreek daarover met Bei Wang, geboren in China vlak na de invoering van deze maatregel, met China-kenner Judith van den Bovenkamp en met Geert-Jan Olster, emeritus hoogleraar wiskunde die per ongeluk een rol speelde in het ontstaan van de één-kind-politiek. Bei, jij bent eind jaren 70 geboren.
Ja.
En dus van de eerste generatie na de invoering.
Klopt.
En nu woon je in Nederland, waar heel veel mensen broertjes of zusjes hebben.
Ik ben de enige kind van mijn ouders.
Ja.
Dus mijn ouders wonen nog steeds in China.
Ja.
En ik woon heel ver hier in Nederland.
Precies.
Ja.
En waarin merk jij dat je anders reageert op dingen, of misschien anders over dingen nadenkt, doordat je enig kind bent?
Nou, toen ik jong was, ik denk dat meestal studiegenoten of klasgenoten of vriendjes van mij, die zijn een beetje dezelfde generatie. Of één kind. Heel toevallig een 2 kinderen. Want ik ben eigenlijk echt van de eerste generatie. Omdat die één kinderbeleid is langzaam begint in de eind jaar 70. Mijn ouders werkten toen allebei als een ambtenaar. Dus een beetje zogenaamd voorbeelden rol spelen. Dus eigenlijk, mijn ouders hebben ook een bewuste keuze om niet 2 kinderen te krijgen. Maar ik krijg heel veel aandacht. En toen waren we best arm.
Mm-hmm.
Dus dan, iedere gezin in China is niet zoals, ja, nu, we noemen dat al middle class of zo. Maar toen was het heel anders. Maar ik voel een beetje als een klein prinsesje van mijn gezin. En als ik vergelijk met de andere buurmeisjes die één broer hebben of een jonge zusje hebben, dan, ja, eigenlijk krijg ik best veel. Bijvoorbeeld, ik krijg een pianoles, ik krijg een tekeningles, ik krijg heel veel nieuwe kleding.
Ja.
Dus dat in mijn jeugd, dat is heel anders. Maar als ik ouder word, bijvoorbeeld 20 jaar geleden kwam ik alleen naar Nederland om te studeren en daarna gewoon gebleven en tot dusver. En ja, dus veranderde heel veel. En vooral nu, hoe ouder ik word, hoe meer zorg heb ik. Want ik woon heel ver van mijn ouders. En wie gaat mijn ouders zorgen?
Ja,
gelukkig, mijn ouders zijn nog gezond. Maar ze zijn 70. Dus het wordt steeds moeilijker.
Ja,
ja.
Ja, precies. Dus die maatregel die bestaat nu, is nu 35 jaar geleden ingevoerd. Judith, jij bent China-kenner. Wat merk je vandaag de dag nog van dat die maatregel zo lang heeft bestaan?
Dat de generatie zoals Bei Wang, iedereen die na 1980 zeg maar is geboren, die is opgegroeid als enig kind, met name in de steden. Op het platteland ligt dat iets anders, maar grote gezinnen zijn een uitzondering. En dat is de huidige generatie gewend. Dus die mensen die hebben nu de leeftijd waarop ze zelf aan een gezin beginnen. En die weten eigenlijk niet beter dan dat een gezin één kind heeft. Dus nu de overheid onlangs heeft ingevoerd dat 2 kinderen wenselijk is, gaan ze daar niet zomaar in mee. Ik ken zelf een aantal mensen die hebben toen dat werd ingevoerd wel meteen de kans gegrepen om een 2e kind te krijgen. Maar dat waren dan met name vrouwen die al iets ouder waren, dus dachten het is nu of nooit. En het was toen ook een goed jaar. Men wilde dat jaar graag een kind krijgen, omdat het Chinese sterrenbeeld was dat jaar sterk. Dus ze dachten, nou, daar gaan we er gelijk voor. Maar daarna zwakte dat meteen weer af, omdat 1 kind toch de norm is geworden. Als je zo bent opgegroeid, een hele generatie.
Dus alles wat je kent.
Dan kan je dat niet in 1 keer veranderen, doordat een beleid wordt aangepast.
Nee. En Geert-Jan, jij bent wiskundige en eigenlijk per ongeluk bleek jij een van de eerste domino-steentjes die uiteindelijk heeft geleid naar deze maatregel. Als je vanuit je wetenschappelijke blik ernaar kijkt, wat is dan volgens jou de grootste impact geweest van wat er is gebeurd?
Dat kan ik niet zo eenduidig zeggen. Ik denk achteraf dat er sowieso wel iets van één kind politiek of nieuwe beperkingen op de geboorte zouden zijn gekomen in China. Maar ik heb toen in de tijd wel heel per ongeluk een cruciale zet gegeven, waardoor het waarschijnlijk iets sneller en misschien ook iets anders is gegaan. Dat ging als volgt. Ik werkte toen in aan de TH Twente. En we werden op een gegeven moment gebeld door het hoofdkantoor. Oh jee, ze zult iets officieel hebben uitgedrukt, maar er komt een delegatie van wetenschappers uit China langs. Die komen langs verschillende universiteiten in West-Europa. En ze willen ook hier kennis maken. En blijkbaar is iets misgegaan in de organisatie. Kunnen jullie een paar van hen opvangen vanmiddag? En zo werd ik gekoppeld aan Jong Jian Song.
Ja.
En er was een kenniskundige waar ik niet zoveel meer wist, overigens. En we raakten aan de praat. De man sprak voor een Chinees heel goed Engels, ook moet ik zeggen. Dus we hadden gewoon een heel plezierig gesprek over van alles en nog wat. Hoeveel faculteit, hoeveel studenten en dat soort dingen. Het was een jonge universiteit. En wij hadden uiteindelijk, aan het eind van de middag word je een beetje moe. We zijn een pilsje gaan drinken ook in de Bastille. Dat is een café daar op de TH Twente. En toen dacht ik, zal ik hem nog vertellen over het volgende. We waren met twee andere mensen, Huip Kwakenaak en Rens Strijbos, waren we per ongeluk wat gestimuleerd door de Club van Rome. De Club van Rome, dat was een groep wetenschappers, West-Europees, hoofdzakelijk of exclusief, die zich ook zorgen maakte over de omvang van de bevolking in de wereld en ook de beperkte hoeveelheid grondstoffen. En daar was meneer Bertjer, is onlangs nog weer in het nieuws geweest, zag ik. Die was eigenlijk de belangrijkste Nederlandse vertegenwoordiger daar. En toen dachten we, wat kunnen wij als wiskundigen doen? Wij zijn gewoon aan het gaan spelen met modellen en met formules. En er kwam elegante wiskunde uit. En dat had dan betrekking op het volgende model. Je hebt een groep mensen, kan van een land zijn, maar ook van een eiland. Een eiland is het makkelijkst om je dat voor te stellen, want er is er geen emigratie en immigratie. Want dat is alleen maar lastig dat je dat nog moet meenemen in je model. En je kunt natuurlijk die bevolking die wil je veranderen qua leeftijds opbouwen. Je kunt zeggen bijvoorbeeld, we hebben te weinig werkende klasse of te veel oude vandaag of dit of dat. Dus je wilt de leeftijds opbouw, wat leeftijd betreft, wil je graag veranderen. En misschien ook de absolute hoeveelheid mensen wil je veranderen. En dat wil je niet bruut doen door mensen weg te jagen, maar dat ga je doen door middel van geboortes. Dus dat kan zowel een toename in geboortes zijn, als ook een afname in geboortes.
Ja.
Kijk, hoe dat gerealiseerd zou moeten worden, daar hebben we ons überhaupt niet meer bezig gehouden.
Maar puur, wat komt er dan uit als je daar aan gaat rekenen?
Maar het ging puur om elegante wiskunde. En die wiskunde werd heel mooi, moet ik zeggen.
Ja.
Vonden wij tenminste. En veel verder is toen ook niet gegaan. Ik had toen net met Rens Strijbos een conferentieartikel geschreven. Nou, ik dacht, dat hebben we opgestuurd, dus dat ligt wel vast. Ik kan deze Jan Song dat nog wel even vertellen.
Ja.
Aan het eind van de middag. En hij, ik wil niet zeggen dat hij moe was, hoor, maar hij veerde in ieder geval weer op. En je zag hem nadenken.
Wow.
Daar kan ik waarschijnlijk iets mee.
Ja.
Het was achteraf op dat moment niet zo duidelijk, hoor. Maar achteraf was het heel duidelijk. Hij wilde dat rapport graag hebben. Heb ik hem ook gegeven, op opgestuurd. En hij was toen al invloedrijk in China, omdat hij een raketdeskundige was. Hij zat dus in een omgeving waar de computers al gemeengoed waren. Terwijl bij demografen en sociologen, die deden dat veel meer met een potloodje nog. Dus je kon ook indruk maken op de politici met officiële grafieken die echt uitgeprint waren.
Ja, ja.
En ik denk dat, en hij was sowieso een slimme man natuurlijk. En, dus of het helemaal uit zou koken komt, weet ik niet. Maar dit is het begin geweest, voor zover ik weet, van die één kind politiek in China. Hij is ermee begonnen. Misschien ook niet direct met één kind, maar vrij snel kwam er één kind politiek uit. En dat was me ook helemaal niet duidelijk in het begin. Dat is eigenlijk eerst in 2008 dat ik begrepen heb wat voor impact deze man gehad heeft.
Nou, fascinerend. En daar gaan we zo ook nog uitgebreid op in. Misschien even terug naar jij vertelde net al toen jij klein was.
Ja.
Aan de ene kant was je enig kind, kreeg je superveel aandacht. Je werd ook omringd door mensen bij wie dat niet altijd zo was.
Mm-hmm.
Kun je wat meer vertellen over hoe die invoering toen ging? Hoe je dat hebt ervaren?
Ja, ik denk dat als ik kijk naar mijn jeugd, vooral in de jaren 80, dan ik denk dat was het de tijd dat enkele beleiden was echt gewoon vos in de hele Chinese maatschappij. En toen, ik denk dat er zijn zoveel propagandacampagne wordt uitgevoerd in de steden. En ik weet nog dat we hebben heel bekend nieuwjaarsgala. Dat in elke Chinese nieuwjaar, dan heb je een grote gala, dan heb je altijd een show, een act. En toen was een aantal acten wat heel populair. Die gaat om bijvoorbeeld mensen in het platteland die proberen meer kinderen te krijgen, die gewoon altijd om proberen weg van de hoe zou je dat noemen? Die proberen gewoon zichzelf verborgen, omdat ze willen niet opgepakt worden. Dus, mijn moeder werkte in de staatsmedia. Dus sowieso, zij had een voorbeeldenrol gespeeld. Hij heeft zelf bewust gekozen dat ze 1 kind krijgen. Maar in de hele media, in radio, in televisie, je hebt continu al die een soort van tv-shows en alles. Dat is een soort van, dat is wat gewoon beeldvorming. Zoals Judith net vertelde, dat ik ben gewoon zo gewend dat iedereen is van een kind gezien.
Ja, dus jij zag overal om je heen, in de media, in toneelstukken, zag je allemaal gezinnen met 1 kind, werden er eigenlijk weer gegeven.
Ik weet nog dat toen ik klein was, we maken ook een grapje. Dat als gezin die met 2 kinderen, vaker is in mijn klas gewoon is de jonge kinderen, we maken een grapje. Dat ze zeggen, ja, jullie zijn niet goed, hè? Jullie hebben gewoon iets niet goed gedaan.
Jij komt ook uit de stad.
Nanjing.
Ja,
is een grote
stad. Dat is enorm.
Ja.
Hoe was dat breder over China? Was dat een soort grote propagandamachine overal? Of hoe werd dat ingevoerd?
Ja, dat kwam al langzaam in de jaren 70... dat men naar een vorm van geboortebeperking of bevolkings... hoe zeg je dat? Grip op de bevolking krijgen.
Wat was de aanleiding dat ze dat zo graag wilden?
De bevolking groeide snel. China groeide in zijn geheel heel snel, denk ik. Ook qua economie. En ze wilden dat intammen. En dat hebben ze op deze manier gedaan uiteindelijk. En het ging al erg lang daar naartoe. Er werd in de jaren 70 al ingevoerd dat de huwelijksleeftijd werd verhoogd voor zowel mannen als vrouwen. Daarmee automatisch samenhangend zou je dan minder kinderen krijgen. Maar dat ging niet snel genoeg. En toen is die eenkindpolitiek ingevoerd. Maar het was niet plotklaps van de een op de andere dag. Dat zat er al langer aan te komen.
Ja.
En wellicht dat deze modellen daar een versnelde rol in hebben gespeeld. Maar het kwam niet alleen daar vandaan. Er was al lang al breder een beweging die kant op.
En verdedigde de overheid ook die keuze met argumentatie? Of was het meer wat B zei, gewoon die voorbeeldrol, waardoor iedereen het langzaam steeds normaler begon te vinden?
Dat gaat samen, denk ik. Als jij in campagnes inderdaad altijd afbeeldingen ziet met 2 ouders en 1 kind.
Ja.
Dan dat werkt ook in op je beeldvorming. Ja. Dat is natuurlijk onderliggend aan een bredere campagne waarin uitgelegd wordt dat dat beter is voor de toekomst van het land.
Ja.
Dat gaat samen.
Ja, toen zag ik weet nog dat in heel veel billboards of een tussen steden en het platteland, dat heb je ook heel veel van die grote propagandaposter. Die zeggen altijd in Chinees. Dat betekent 1 kind is top. En daarnaast dat in steden, vooral in scholen of in zogenaamde gezin met hoog opgeleid ouders, dan heb je altijd zo ideeën dat alleen die mensen die zonder opleiding of arme mensen in de plattelanden die probeerden stiekem meer kinderen krijgen.
1 kind werd een statussymbool.
Ja, bijna. Ja. Dat ze dan zeggen dat dan ben je gewoon hoog opgeleid en heb je een fatsoenlijke banen. Dus de beeldvorming is altijd die arme boeren.
Die
proberen
hebben
zo heel
kinderen.
Veel kinderen. Ja. Dus daar krijg ik ook het indruk.
En was daar verzet tegen? Hoe stonden jouw ouders daar bijvoorbeeld tegenover? Die wel hebben meegemaakt dat misschien generatiegenoten 2 kinderen hadden en zij mochten nog maar 1 kind.
Nou, mijn ouders zijn altijd heel... Ik denk dat tot mijn 20ste, ik zie altijd mijn ouders daar gewoon achter. Die zijn heel positief. Want mijn ouders ze hebben ook een cultural illusion meegemaakt. Dus deed gauw best laat. Dus mijn moeder heeft mij gekregen toen zij 30 was. Dus zij vinden ze gewoon, dat is gewoon heel haalbaar en echt ook goed. En zij zeggen altijd, we willen alle focus aan jou. En dat is ook een andere soort van lifestyle in China geworden. Dat de enige kinder, we zijn de hoop van de hele gezin.
Ja.
Dus alles gaat aan één kind. Dus we moeten gewoon goede cijfers krijgen. We goed gaan leren. En we moeten gewoon, wanneer we gaan studeren, dan moeten we alles doen voor onze vaderland.
Ja.
Dat soort ideeën. Ja.
En was dat normaal dat iedereen er eigenlijk wel in meeging en dat er geen verzet was? Of was dat op andere plekken misschien anders?
Er zal wel verzet geweest zijn natuurlijk. Als mensen, het leven gaat zijn gang. Mensen worden tweede, derde keren zwanger. Het gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Maar ik denk wel dat men er begrip voor had. Dit is misschien niet beter voor ons als gezin. Want ik zou graag een jongen en een meisje willen bijvoorbeeld. Maar het is wel beter voor de maatschappij. Anders zou de overheid dit nu niet op deze manier uitrollen. En ik denk, jouw ervaringen zijn natuurlijk heel erg gericht op de stad. Op het platteland was dat natuurlijk wel iets anders.
Ja.
Daar was implementeren ook een stuk lastiger.
Ja.
Als je in de stad woonde bijvoorbeeld. Jouw ouders hadden een hoge positie, een mooie baan. Als zij een tweede kind gekregen zouden hebben, waren ze die baan waarschijnlijk kwijtgeraakt.
Ja.
Dat is een hele grote stok achter de deur.
Ja.
Met name omdat in China, samenhangend met een baan, heb je pensioen, ziektekostenverzekering, dat soort dingen. Als je dat allemaal kwijtraakt, hoe voed je een gezin met meer kinderen dan op? Hoe kun je die last dan dragen? Op het platteland was dat natuurlijk heel anders.
Ja, want wat waren de handhavingsmaatregelen of de straffen die erop stonden als je wel meerdere kinderen had?
Een geldboete. Men dwong natuurlijk ook wel aan op abortus. Of,
ook die hukou. Hukou, dat is
gezinsregistratie.
En het tweede kinderen vaker dat dan, we noemen dat heel hukou. Dat is dan, krijg je een zwart
kon je hukou. Niet worden geregistreerd.
Dus dan ben je niet een je hebt geen status. Je hebt geen eigen idee, identiteit.
Ja. Kan het toch zo zijn dat hoe de hiërarchie, die waarschijnlijk in China nog duidelijker aanwezig is dan hier, dat men zegt, de regering of de leider zegt, dit is goed voor ons en dat wordt geaccepteerd.
Ja.
Ik denk dat gevoel dat er veel duidelijker aanwezig is in China dan bij ons in West-Europa.
Ja, want toen jij Song John ontmoette, hij was duidelijk intelligent en hij was raketgeleerde en hij was invloedrijk. Wat voor type man vond jij dat? Iemand die zo belangrijk was voor de partij op dat moment?
Ik wist natuurlijk de eerste keer helemaal niet dat hij belangrijk was. Dat hoor je achteraf. Nee, het was gewoon een collega, zei het in een ander vakgebied, wetenschapper. En ik ben daarna ook nog een aantal keren tegengekomen op conferenties. Maar goed, dat is een boel van mijn collega's. Je gaat een soort wetenschappelijke familie ga je in de loop van de tijd vormen. En je wisselt ideeën uit en je drinkt een wijntje met elkaar. We waren eigenlijk, jouw vriendje zit wat te sterk uitgedrukt. Maar toch, je respecteert elkaar. Je zit elkaar niet in de haren omdat je niet voor dezelfde baan solliciteert. Omdat je allemaal in verschillende landen woont. Dus het is heel, zo'n omgeving is bij zo'n conferentie is heel ontspannen.
Ja, goede vakgenoten met respect voor elkaar.
Ik heb Jan Song nog een paar keer daarna ontmoet. Ook om conferenties. En we waren altijd vriendelijk voor elkaar. Hij kwam, op een gegeven moment kwam hij tevoorschijn. Daar was hij trots op. Met zijn paspoort. Dat was een diplomatiek paspoort geworden.
Hm.
Ik weet niet meer, dat was in begin jaren 80. En daar was hij ook trots op. Daar mag hij misschien ook wel trots op zijn. En dat deed hij in ieder geval zien. Hij bewees zich ook de kant van de politiek op.
En dat was dat toen jij voor het eerst realiseerde, deze man is misschien meer dan gewoon een raketgeleerde.
Er zijn wel meer mensen natuurlijk die de politiek in gaan. Joris is de politiek in gegaan. En die meneer van de PvdA, hoe heet die ook alweer? Die ook minister van Onderwijs geweest is hier. Die ook natuurkundige was, een bekende. Nou kan even niet op de naam komen. Maar er zijn wel meer mensen die eerst wetenschappelijk zich profileren en naar de politiek in gaan. Dus zo was deze meneer ging ook directeur. Niet dat ik daar direct iets van dacht.
Nee. En je hebt in de loop der jaren nog contact met hem gehouden?
Zoals we elkaar tegenkwamen. Ook één keer, ik geloof dat het 86 was, 1986. Toen hebben we een conferentie georganiseerd. Hij heeft lokale werk gedaan. Ik zat in de International Program Committee. En dat was in Beijing. Maar hij heeft het lokale werk gedaan. En dat ging niet over in kindpolitiek. Het ging over een heel ander onderwerp. Over speltheorie, dynamic game theory. En ja, dan moeten we elkaar weer. En ja, je praat gewoon met elkaar.
En heeft hij daar ooit wel eens wat over verteld? Over waar hij mee bezig was in China? Of waar hij misschien tegenaan
liep? Nou, hij vond het ook leuk. Hij heeft zelfs ook een boek geschreven. Dat heeft hij mij waarschijnlijk toen aangeboden. Met een opdracht voor mij erin. Van Dear Dr. Walser of zo. Pleasure Getting to Know You. Iets in die geest. En ik heb het trouwens bij me, hoor. En ik dacht, hij is gewoon een wetenschapper die ook in die richting wat wiskunde bedrijft.
Ja.
Ik heb toen nog steeds niet in de gaten gehad, en heel lang daarna nog niet, dat hij zo invloedrijk is geweest.
Nee, en toen op een gegeven moment in 2008 werd jij dus gebeld door een journalist.
En die zei... In 2004 werd ik gebeld door de Chinese ambassade.
Ja.
Van meneer Yang Song wil graag een keer weer langskomen. We hebben elkaar een tijd lang niet ontmoet. Hij is op doorreis naar Engeland of de Verenigde Staten. Hij komt, maakt een stop in Nederland. Hij wil jou ook graag een keer zien. Nou, ik zeg, laat maar langskomen. Best dus. En 2 dagen van tevoren kreeg ik weer een telefoontje aan de ambassade. Hebt u al een programma voor hem? Ik zeg, programma, hij komt langs, we praten over koetjes en kalfjes en hoe het vroeger was.
Ik laat weer wat onderzoek zien, we drinken een pilsje.
Ja. Maar dat pakte wat anders uit. Dus ik heb al zo verkocht, de decaan en zo nog geïnformeerd. Joh, heb je nog een half uurtje over voor meneer Jansson? Nou, dat had hij wel. En dus ik heb wat meer gesprekspartners nog even kunnen opporren voor zijn komst. Maar ik kwam met 2 auto's kort, diplomatiek en wat lijfwachten en zo. Dus toen had ik wel in de gaten dat het een belangrijke meneer was. Maar nog steeds, ik dacht gewoon de politiek in gegaan, nog steeds. Nog steeds niet achteraf, had ik moeten realiseren, nog steeds niet van dat hij die een kind politiek waarschijnlijk behoorlijk in werking heeft gezet. Ik weet echt nog steeds niet of het zijn idee was, maar hij heeft er dus behoorlijk invloed op gehad.
Ja, precies. En we hadden het net al eventjes over, er was een verschil tussen de stad waar jij bent opgegroeid bij en het platteland. Veel van die maatregelen, gaf jij net ook al aan, Judith, die hadden met name impact op mensen in de stad. Hè. Geldboetes, geen baan hebben, kinderen die niet geregistreerd zijn en daardoor niet naar school kunnen. Hoe was de situatie op het platteland na die invoering?
Op het platteland, zeker in de jaren 80, werkten de meeste mensen nog op het land. En die hadden geen baan met een pensioen en ziektekostenverzekering. Daar was de oude dagvoorziening toch een zoon die voor de ouders zorgt. En de Chinese overheid heeft heel snel ingezien dat de één-kind-politiek op het platteland niet heel strikt te implementeren viel. Dus die hebben echt al na een paar jaar gezegd op het platteland, als het eerste kind een dochter is, dan mag je er nog 1 krijgen. Dus dat is al een aanzienlijke verzwakking van dat hele harde beleid natuurlijk. En wat je daar dan zag, en ik zeg dit nou niet omdat ik dit zelf allemaal bedacht. Ik heb onlangs een heel interessante studie gelezen. Dat boek is vorig jaar verschenen, dat heet Lost and Found. Dat is professor John James Kennedy samen met Yao Jianshi. Die hebben onderzoek gedaan op het platteland van Shaanxi. En daaruit blijkt dat als ouders dan, en dit zul jij wel herkennen denk ik, een eerste kind kregen en dat was een dochter, dan registreerden ze die, probeerden ze alsnog een zoon te krijgen.
Mm-hmm.
Als het tweede kind weer een dochter was, dan registreerden ze die niet meteen in de goeko.
Ja,
want ook al ben je dan inderdaad een geen goe en heb je geen recht op sociale voorzieningen, dat komt wel, zeker op het platteland. Als ze dan een derde kind kregen, dat was wel een zoon, dan werd die wel geregistreerd. En voor dat tweede kind verzonnen ze later wel iets.
En wat was dat dan? Daar verzonnen ze later iets voor?
Nou, er wordt nu heel breed gedragen. Er zijn een heleboel, vandaar ook de titel van die publicatie, The Missing Girls of Rural China. Een heleboel een man-vrouw overschot. Verschil.
Veel meer mannen dan vrouwen. Mannen en ik denk vrouwen. Dat de oorzaak ook een ander verhaal was. Ik weet dat in de jaren 90... Eind jaren 90, ik was een volunteer, een tolk voor zo'n lokaal adoptiebureau. Ik help, want ik heb Engels taal geleerd. Dus ja, help mensen, adoptieouders. Vooral heel veel komen uit Amerika, Engeland. Ja. En Nederland staat eigenlijk de beste...
Best hoog, hè?
Ja, best hoog. Ja. Dus via heel veel organisatie. Ik kom naar China en kinderen, vondelingen adopteren. Ik was ooit met een Nederlands stel naar een lokale wijskindhuis. En daar heb je een aantal jongetjes die wel geboren met een beperking of iets. En dan zag ik toen heel veel meisjes. Zo.
Ja.
Dus veel van die gezonde meisjes.
Dus veel van die meisjes zijn naar adoptiebureaus gegaan. Ja, maar sommige zijn misschien ook niet geregistreerd, maar zijn er wel. Ja,
de algemeen geldende theorie is eigenlijk dat heel veel meisjes inderdaad ter adoptie zijn afgestaan. Mm-hmm. Of infanticide, selectieve abortussen, dat soort dingen. En in die studie tonen zij eigenlijk aan, wat ik net al zei, tweede kind als de meisje is, wordt het wel geboren, maar niet geregistreerd. Op het platteland kun je een tweede zwangerschap veel beter verbergen dan in de stad.
Ja.
Heel veel bedrijven was het ook, als een vrouw al een kind had gehad, kom iedere maand maar even aantonen dat je niet zwanger bent. Mm. Zeg maar, op het platteland is dat natuurlijk veel minder implementeerbaar. Dus het is daar veel makkelijker om off the radar een kind te krijgen. Ook omdat je daar niet meteen een goeko nodig hebt. Dat heb je eigenlijk pas nodig als het kind naar school gaat. Dan moet je aan kunnen tonen wat het ID-nummer is, waar iemand geregistreerd staat. En wat zij aantonen is, in de bevolkingsstatistieken zie je, als meisjes de schoolgaande leeftijd bereiken of de huwbare leeftijd en ze dus echt die registratie nodig hebben, dat er dan ineens een toename is van het aantal vrouwelijke geboorten.
Ah.
Dus ouders gingen dan vaak sparen om de boete te betalen, zodat ze als het kind 6 was en naar school moest of ging trouwen, die registratie rond konden krijgen. Dus ergens doken ze wel weer op, alleen niet meteen bij de geboorte.
Nee, en ik heb zelf, toen ik 20 was of zo, toen wilde ik op zoek naar mijn route en wilde ik gaan rondreizen door rural China. En toen heeft mijn moeder tegen mij gezegd, nou, je moet dus niet, jij bent een meisje, je ziet er Chinees uit, jij moet niet in je eentje gaan rondreizen door de Chinese dorpen, want daar is een gebrek aan vrouwen. En wie weet wat je daarover... Is dat zeg maar paranoïde? Of was dat echt een ding? Of hoe?
Ik denk dat het misschien dat nu is minder geworden, maar ik denk dat het 20 jaar geleden of 10 jaar geleden was ook in die over mensenhandel. Dat is heeft wel
dan,
heel veel mensenhandel.
Dat is weer een heel ander verhaal, maar ja.
Ja, dat
maar dat staat los van de eenkindpolitiek en de verhouding mannen-vrouwen.
Eigenlijk wel, maar dat was dat boogt wel dat het niet veilig is om alleen rond te reizen.
Nee, maar over het platteland, ik denk dat die uitvoering van het beleid is, daar ligt er ook aan van regel naar regel. Hmm. En we zien dat nu ook met de epidemie in China, dat je hebt de centrale beleid en dan in elke provincie een andere uitvoering. En Tom en ik hebben wel een heel enge verhaal gehoord over die geforceerd abortus. Ik weet nog dat toen ik net naar Nederland kwam dat was in 2000. En voor die tijd was er ook heel veel Chinese vluchtelingen. En ik heb ook gehoord dat ze sommige vluchtelingen vragen aan met die reden dat ze zijn ook in China vanwege die eenkindbeleid dat ze wordt lokale mishandeld of zo. Met die reden. Ja. Dat hoor ik ook.
Ja.
Ik weet het niet. Ik heb het nooit zelf gezien of meegemaakt. Maar hoor ik wel af en toe zo incidenten van het platteland.
Dat het platteland waren die boetes en die regels waren wat moeilijker te handhaven. Ja. Waardoor er misschien naar extremere of meer...
Waardoor ze allereerst dat beleid daar meteen hebben losgelaten. Ja. Dus als de eerste meisje is, dan mag je nog een kind krijgen.
Ja.
En ik denk ook dat het echt concreet uitvoeren van dat beleid ook samenhangt met de politiek. Ze zullen aan moeten hebben tonen, het blijft binnen de perken de bevolking. En als het als men soms een tijdje wat minder strikt implementeerde, waardoor er toch weer te veel mensen geboren werden, dan moest de zweep er weer over. En dan was de kans op gevonden worden en een gedwongen abortus groter dan tijdens perioden waarin het wat minder strikt werd gehandhaafd.
Ja.
Over roots gesproken. Martijn Roesing heeft niks met roots te maken. Redacteur buitenland is dat nog steeds bij Trouw. Die heeft een boek geschreven over hoe China mij twee kinderen schonk. Dus die heeft twee meisjes geadopteerd. En die is na verloop van tijd heeft hij geprobeerd de roots terug te vinden van die meisjes. Dat beschrijft hij ook in het boek. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt.
Nee. Nee, en Geert-Jan, ik was benieuwd, want ik heb wel eens gehoord dat de bevolkingspyramide van China, dat die er dus heel anders uitziet dan bij heel veel andere landen. Deels door de culturele revolutie en de hongersnoden. Vervolgens die eenkindpolitiek en dan ook nog een soort ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Of dat nou echt is of een registratiekwestie. Als jij daar vanuit jouw wiskundige onderzoek naar kijkt, wat zijn daar dan de implicaties van, denk je?
Nou kijk, het verschil tussen man en vrouw, dat is een culturele kwestie. Dus daar heb ik überhaupt, kan ik verder als wiskundige niks over zeggen. Wel natuurlijk wat de bevolkingsopbouw betreft. Kijk, stel dat je heel drastisch, als theorie, als extreem voorbeeld, want dan wordt het duidelijk. Je wilt heel drastisch de bevolking verminderen. Je zegt, de komende 20 jaar geen baby's, geen kinderen. Dat is duidelijk.
Ja.
Je realiseert het ook nog. dan heb je op een gegeven moment, als deze klasse van niet-geborenen in de werkende leeftijd zou komen, dus dat je een heel gat hebt in de bewerkende klasse. Dus de economie kan dan niet meer ondersteund worden. Omdat er ontbreekt een heleboel mensen die dan net krachtig in het leven hadden kunnen staan om die economie gaande te houden.
Een extreme vergrijzing.
Dus je kunt niet te hard achteruit, ook niet te hard omhoog. Want te hard omhoog gaat, dan krijg je ineens te veel jonge kinderen. Die moeten allemaal weer door een kleinere werkende klasse onderhouden worden. Dus dat is ook een van de dingen in ons model. Dat we dus zeggen, de werkende klasse moet steeds, wat voor experiment je ook uitdenkt in je hoofd, maar de werkende klasse, zeggen alle mensen tussen 20 en 60 jaar, moeten steeds een minimaal percentage van de totale bevolking blijven uitmaken. Kijk, en als je dan toch zoort bij die één-kind-politiek, dan ga je dus terug in het aantal geboortes. Dat betekent dus toch dat je op een gegeven moment ook een kleinere werkende klasse krijgt.
Ja.
20 jaar later ongeveer.
Ja, en dat is dus ongeveer, daar lopen we nu tegenaan, hè?
Ja.
B, wat merk jij daar nu van?
Hebben jullie de film So Long My Song gezien? Dat is een heel mooie film. Ik ben die naam van de regisseur vergeten. So Long My Song. Die schijnt was ook eind vorig jaar in Nederlandse bioscoop. Toen was mijn moeder ook in Nederland. Dus ik ben met mijn moeder samen naar de bioscoop gegaan. En die film zelf gaat de verhaal over één kind beleid. Dus de hoofdpersoon is een vrouw die heeft haar eigen kinderen verloren. Want de jongen is in een verdronken, dus toen hij 10 was. Dus dan die gezin heeft een andere jongen geadopteerd. Maar die jongen was eigenlijk helemaal een beetje rebel. Die ging ook weg. Dus uiteindelijk die zijn ook de stijl is gewoon met z'n tweeën. Dat is gewoon een heel triest hele leven. En mijn moeder was in tranen. Omdat die in die film speelt ook een beetje het grote politieke sociale achtergrond ook erbij. Dus 3 lange film, heel mooi. Je hebt gewoon een kleine persoonlijk verhaal, maar ook een groot verhaal erachter. Maar dat verhaal, de film zelf, ik denk dat ze laten zien wat gebeurt in de afgelopen 30 jaar of 40 jaar in China. Want ik ken ook, want mijn moeders vriendin, die hebben aantal mensen, die heeft ook zijn kinderen verloren. Mijn jeugd, buurjongen bijvoorbeeld, we speelden samen. Maar hij is was ziek geworden toen hij 30 was. Dus hij is overleden.
Ja.
Dus dan hebben die ouders die zonder kinderen.
Hebben niks meer.
Geen kleinkinderen. Nee. Dus nu heb je dit soort gezinnen. Dat is heel veel. En daarnaast is het de vergrijzing. Want mensen leven sowieso langer. En wat ik, mijn persoonlijke ervaring is dat, ja, ik praat heel veel met andere Chinese vriendin van mij die ook woont in Nederland. Die toevallig ook enig kind van de ouders. En we zeggen, ja, dat wat gaan we doen? We moeten gewoon onze toekomende 10 jaar gaan plannen. Want ik heb 2 kinderen. En mijn gezinsleven is hier. Maar mijn ouders wonen daar.
Ja.
En er is ook geen sprake dat mijn ouders hier naar Nederland halen. Dus wat ga ik doen?
Ja, hoe ga je die verantwoordelijkheid? Ja, ja. Hoe ga je daarmee om?
Ja. Ja. Ja.
Is dat een breder maatschappelijk probleem wat je in China ziet, Judith?
Ja, dat geldt voor alle ene kinderen, denk ik. Niet alleen als ze zoals jij in het buitenland wonen, maar ook als ze binnen China in een andere stad wonen of werken. Dan moet je wel een heel goed lokaal vangnet hebben. Wil je niet. Iedereen, ik onderstreep wat jij zegt. Iedereen die ik hier ken, die denkt daar toch over. Wat doe ik als het wel minder gaat met de gezondheid van mijn ouders?
Ja.
Of als een ouder alleen overblijft. Nu hebben ze elkaar natuurlijk nog, maar. Ja. Dat is ook weer een heel ander verhaal.
En hoe wordt dat in China opgelost of wordt daarover nagedacht?
Nou, binnen China gaat men niet uit, denk ik, van enig kinderen die in het buitenland zijn gaan wonen.
Precies.
Daar wordt wel echt aangestuurd op zorg goed voor je ouders. Maar dat kan ook als je in de buurt woont.
Ja.
Dat is natuurlijk door globalisering steeds minder het geval. En daar is geen kant-en-klare oplossing voor.
Nee.
Er zijn je genoeg verdiend om een zuster aan huis in te huren die kookt en het huishouden doet en alles.
Ja.
Maar dat is niet voor iedereen weggelegd.
Nee, en wat zijn binnen China de maatschappelijke of sociaal-economische problemen die veroorzaakt worden door dat die één kind politiek er is geweest?
Nou, naast dit inderdaad ouders die de zorg daarvoor volledig bij één kind komt te liggen. Heb je door die scheef getrokken man-vrouw verhouding. Dat het minder makkelijk wordt op de huwelijksmarkt. Ik weet niet hoe jij dat onderstreept. Er wordt echt ingezet op gezin is de hoeksteen van de samenleving. Dus trouw jong en krijg zelf nu dan 2 kinderen.
Maar die propaganda is helemaal omgedraaid.
Ja, dat is nu helemaal omgedraaid. Echt, ja. Dat is weer een hele andere insteek.
Ja, we zeggen dat in China dezelfde persoon. Ja. Zeg maar die wijkbegeleiders. Of die ja. mensen die in de woonwijk werken. Dezelfde groep persoon. 20 jaar geleden, die keiharde om mensen gewoon vragen, jij moet gewoon 1 kind krijgen of naar abortus gaan. Dezelfde persoon gaat naar elk gezin zeggen, ja, je moet kinderen krijgen.
Je moet trouwen, je moet kinderen krijgen.
Ja, heel anders. Ja.
Is het ook zo dat ouders in China blijven en een kind of eventueel 2 kinderen zitten in het buitenland, dat die kinderen als ze een goede baan hebben, dat ze nog geld terugsturen naar die ouders, opdat ze hier een oude dag nog redelijk kunnen rondkomen? Zoals bijvoorbeeld veel in Pakistan en Afghanistan gebeurt. Hè. Mensen die hier wonen, die sturen altijd geld. We denken, ze hebben het hier al niet breed. Toch sturen ze nog steeds geld naar hun familieleden.
Dat gebeurt nog heel veel. Tegelijkertijd we zien ook die discussie over ouderzorg in China. Is een echt een hot topic in de laatste jaren. En we zien ook eigenlijk een delegatie vanuit China die naar Nederland om wat van ja. Ouderenzorg te leren.
Daar zijn we hier heel sterk in.
Ja, maar aan de andere kant, als ik echt kijk naar wat gebeurt in China zelf, ik zie meer als een vastgoedontwikkeling. Want er wordt heel veel huis gebouwd. Dus dan heel veel grote investeringmaatschappijen die zeggen, oké, dit is bejaardenzorgcentrum, of dit is een oudere appartement.
Het is een booming business geworden.
Maar eigenlijk die in de zorgkant, dat zie ik nog niet. Nee. Dus dan nog steeds moet gewoon genoeg geld hebben. Ja. Dat is een beetje soort van echt een heel commerciële activiteit.
Ja. Ja. En ik ben zelf dan geboren in 1987. Dus een beetje op de leeftijd dat mijn vriendinnetje is ook in China en krijgen weer kinderen. En die mogen dus weer 2 kinderen krijgen. Sinds 2015 is dat. Wat was de reden, denk jij Judith, dat ze dit hebben aangepast?
Omdat als het werkte echt goed. Dus iedereen kreeg ook echt, als ik het even kort door de bocht, maar 1 kind. En je hebt toch die werkende klasse nodig, die u net ook al noemde. En dan is 2 kinderen beter dan 1. Om dat toch weer wat langzamer op gang te brengen. Die groei die ze onder controle wilden houden met de invoering van de 1 kind politiek, die was er niet meer. Die noodzaak was er niet meer. Dus kon het beleid losgelaten worden.
En B, weet jij nog dat dit werd aangekondigd in 2015?
Ja.
Hoe reageerde jouw omgeving daarop?
Sowieso. Mijn voormalige klasgenoten, die is een beetje in redelijk oudere leeftijd, in zijn eind 30. Heel veel van mijn oude klasgenoten heeft meteen een 2e kinderen gekregen. Want ze daar zelf de enige kinderen van zijn ouders. Dus ze willen meteen 2e kinderen. Want ook ze zitten ook in zo'n sociale status. Dat ze hebben een goede inkomen. Hebben een mooi mooie woning en carrière gebouwd. Maar ik zie wel dat de nog jonge generatie, we noemen dat zeg maar die mensen die geboren in de jaar 90 of eind 80. Jolingho, Pauwho. Die willen geen kinderen krijgen.
Nee, ik herken dat heel erg. Mijn vriendinnen zeggen allemaal, oh mijn god, hoe moet ik 1 kind bekostigen in Shanghai zonder ruimte en zonder geld, laat staan 2.
Ja, dus, klopt.
Dat krijg je als je een generatie lang ingesteld raakt op 1 kind. Dan is iedereen gewend dat, wat jij ook al zei, ik krijg alles. Pianoles, tekenles, goed melkpoeder. Dat is ook geen grap tegenwoordig in China.
Alles van buitenland gekocht.
Ze zijn allemaal zo op ingesteld geraakt. Je vindt dat je kind dat moet geven. Dat wordt de standaard. Ja, als je dat dan in 1 keer voor een 2e kind ook moet bekostigen, dan moet je wel heel rijk zijn.
Ja, ja. Ja, dus die 1 kind politiek, die is er 35 jaar geweest. Nu wordt het wat losgelaten. Als we nu denken aan de komende 35 jaar, wat gaat er denken jullie allemaal veranderen?
Ik denk dat het niet heel snel gaat veranderen. Het heeft ook echt 35 jaar gekost voordat dit nu de mindset is. Ja. Dat kondig je niet met een nieuw beleid af dat het in 1 keer 180 graden draait.
Nee. In hoeverre merk jij dat het een discussie is? Dat mensen überhaupt erover praten van wil ik dat? Of hoe ga ik dat doen? Of...
Ik denk dat 30 jaar geleden is China een redelijk gesloten samenleving. En dan mensen denken een beetje, oké, wat we vertelden, dan gaan we dat doen. En nu, als je kijkt naar de vrouwen, jonge generatie vrouwen, ja, zij zijn andere factoren die speelt. Niet alleen één kind, maar ook met de andere, zeg maar, vrouwen, emancipatie en ook wat speelt in de hele wereld. Ik zie steeds minder vrouwen die willen gaan trouwen. En ook, ja. Ik zie wel mensen die denken, oké, ik wil wel een kind, maar ik hoef geen mannen. Dat zie ik ook. Dan ik ga een aantal vriendinnen in zijn jonge leeftijd, die komen naar Europa en die gaan, we gaan naar de spermbank en krijgen een kind, dan ben ik alleenstaande moeder.
Ja.
En dus die andere heel veel verschillende ideeën, en dan die ding, dat speelt allemaal de rol. Terwijl de Chinese centrale beleiden, die eigenlijk pas
gaat
niet meer...
Gaat daar niet in mee?
Nee.
Maar die is zo'n een ouder gezin. Dat kan ik me toch moeilijk voorstellen. Omdat dat in ieder geval in onze maatschappij moeizaam is.
Ja.
Economisch gezien en überhaupt...
Kunnen die kinderen wel een goeko krijgen zonder vader?
Een goede vraag.
Dat is een
vraag.
Ik
denk het niet.
Nee, in China sowieso niet.
Maar heb je twee ouders nodig of heb je alleen een vader
een
nodig?
Getrouwd stel. Een man en een vrouw. Dus dat is ook iets waar het beleid flexibel zou kunnen worden.
Ja.
Stellen van hetzelfde geslacht die samen een kind op willen voeden. Dat kan nu niet in China. Als daar ruimte voor zou komen, dan creëer je ook alweer nieuwe mogelijkheden voor groei.
Ja. Ja. Hey, en Geert-Jan, als je naar zo'n bevolkingspyramide kijkt en je ziet hoe China daarin atypisch is vanwege maatregelen. En je kijkt daar wiskundig naar. Hoe lang duurt het typisch voor zoiets weer echt is veranderd?
Dat zou ik moeten uitrekenen. Je kunt natuurlijk in theorie natuurlijk een nieuwe 100 jaar, want de huidige generatie is helemaal weg. Of tenminste niet ouder worden dan 100 jaar. En dan kun je vanaf nu beginnen met de nieuwe generatie na 100 jaar. Dus dan kun je elke leeftijdsopbouw kun je na 100 jaar realiseren. Ik denk dat gewoon de weg van de redelijkheid of van de geleidelijkheid moet zijn om weer terug te komen op iets wat stabiel is, wat in principe niet verandert in de loop van de tijd. Je wilt naar een evenwichtige leeftijdsopbouw. Niet dat je met hakken, met horten en stoten dan weer veel baby's, dan weer veel werkende klas en dan veel oude vandaag hebt. Je wilt eigenlijk, die percentage moet er constant blijven.
Ja.
Dat noemen we dan gewoon een stabiele leeftijdsopbouw. En daar wil je weer heen. Dus ik neem aan, als er niet hard wordt ingegrepen, dat er gewoon geleidelijk aan daar weer op terecht zullen komen. Ik weet natuurlijk niet hoe met de absolute aantallen is. Kijk, je kunt leeftijds opbouwen. Je zegt zoveel percentage baby's, zoveel percentage. De jongelui moet ik misschien zeggen. Mm-hmm. Percentage werkende gasten, zoveel. En dan de rest is oude vandaag. Dat zegt niks over de absolute aantallen.
Nee. Hey, en jij vertelde net van dat je heel lang niet hebt geweten van hoe invloedrijk Songjiang was in China. En wat de impact is geweest van je onderzoek. Nu weet je dat wel. Of tenminste heb je daar een ander idee van. Als je nu terugkijkt, hè. Zou je dan nog een keer je onderzoek met hem hebben gedeeld over een pilsje?
Met dezelfde informatie wel. Als hij dat allemaal geweten had. Ik ben blij dat ik het nog niet wist, laat ik het zo zeggen. Maar dan had ik een enorme tweestrijd zou ik hebben gestaan. Maar toen wist ik het niet. En diezelfde situatie, als ik het niet geweten zou hebben, wat voor consequenties het zou hebben, zou het zo weer kunnen gebeuren.
Ja, precies.
Maar het is eerst in 2008 dus dat de schellen van mijn ogen zijn gevallen. Omdat toen Martin Roesink, die meneer die ik al genoemd heb van de Trouw, die kwam langs een keer op de TU hier. En zegt Jan van, er is een Amerikaanse antropologe, Susan Greenhalgh, die heeft een dik boek geschreven over de One Child Policy. En daar word jij 20 keer in genoemd. En ik ken het hele boek niet. En ik heb dus direct deze Susan een mail gestuurd. Ik heb pronkelijk het boek toegestuurd. En daar werd duidelijk, zo heeft hij het in een dik boek geschilderd, hoe dus die eenkindpolitiek tot stand is gekomen.
En wat dacht je toen je daar allemaal achter kwam? Wat ging er toen door je heen?
Ja, ik bleef vrij neutraal. Oh jee, dat weer kunnen gebeuren, wat ik zojuist ook zei. Hè? Je raakt elkaar en iemand gaat gebruikt jouw model om er iets mee te doen. Maar iemand anders had met het model heel iets anders kunnen gaan doen. Dus
ja.
Blijft een toevalstreffer. En het is net op een cruciaal vlak dat je elkaar ontmoet.
Ja, ja, precies. Oké, misschien ter afsluiting voor jullie nog allemaal de vraag. Om even voor jezelf samen te vatten. Wat vind jij dat de eenkindpolitiek China heeft opgeleverd? En misschien wel gekost.
Ik denk dat het succesvol is geweest. Als in mensen zijn echt minder kinderen gaan krijgen. En nu je 35 jaar later bent, zie je pas wat dat doet met de beeldvorming van mensen ten opzichte van het gezin. Dus als je dan inderdaad in 2015 ineens zegt van nu laten we het helemaal los en gaat heen en vermenigvuldigt u, dan doen mensen dat ook niet zonder meer. Dat kost echt meer tijd.
Opgeleverd, ik weet het niet, kijk, op individueel niveau denk ik dat het vaak schrijnend is geweest. Macroscopisch is het goed te verdedigen. Omdat de bevolkingsaantallen als het steeds verder toenemen. Dus het is natuurlijk een soort, achteraf gezien, een soort sociologisch experiment geweest. Een enorm experiment. Het is gewoon gelopen zoals het gelopen is.
Ja. Ja, en we zullen ook nooit weten wat er was gebeurd als het niet was.
Nee, zou je niet weten.
Nee. P?
Ja, ik sta achter uw mening. Maar voor mij persoonlijk, vroeger had ik wel ooit een heel zwart-wit mening. Of goed of slecht. Maar nu vind ik, ja, oké. Ik ga niet gewoon aan de grote verhaal aan. Maar wel over mijn eigen ervaring. Ik denk dat ik zou leuker vinden dat ik een broertje of zusje heb. Dus dat is de impact of mijn eigen leven.
We zullen nooit met zekerheid kunnen zeggen hoe het was gelopen zonder de Enk in de politiek. Maar wat we wel weten is dat het een maatregel was op een onvoorstelbare schaal, die in geen enkel ander land of politiek systeem ingevoerd en gehandhaafd had kunnen worden. Voor ons is het al ondenkbaar dat we een stad met 11 miljoen mensen volledig zouden afsluiten om een virus te stoppen. Voor het land dat erin slaagde naar schatting 300 miljoen geboortes te voorkomen, lijkt me dat een schijntje. De snelheid en schaal waarop China ook vandaag nog gigantische keuzes kan maken en doorvoeren, vind ik ongelooflijk. Wie weet wat we nog meer van China kunnen verwachten. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Judith van den Bovenkamp, Geert-Jan Olster en Bee Wang. Haar zullen we nog wel vaker terug horen. De China-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Alle afleveringen zijn terug te luisteren via bnr.nl/China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.
Hey, heb je nog zin in nog een
dan
podcast?
Wil je misschien nog
ik
een podcast.
Ben Van den Burg en ik maak met mijn grote vriend Herbert Blankenstein, de technoloog.
Aan de overkant
een
maak ik de
podcast over technologie en impact van technologie op onze samenleving.
Dat zou je dus ook interessant kunnen vinden.
Je vindt de technoloog, op bnr.nl/podcast/de-technoloog en op alle andere bekende podcastplatforms.